Je luistert naar aflevering 1, echtscheiding. Marieke en haar ex-man zijn sinds 2017 uit elkaar. Ze hebben twee zoons, Mees en Tijl, waarmee Marieke in een dorp woont. Met haar oudste zoon Tijl van 14 praten we over wat de echtscheiding met het gezin heeft gedaan en reflecteren ze op de afgelopen tijd waarin er veel is veranderd voor zowel de kinderen als voor Marieke. Deskundige Valerie Ritchie reflecteert op dit gesprek en geeft waardevolle tips.
Vandaag gaan we het hebben over echtscheiding en ik zit hier vandaag aan tafel met...
Tijl.
En Marieke.
En hoe oud zijn jullie?
Ik ben 14 jaar.
En ik ben 43.
Hoe lang is het geleden dat jullie gescheiden zijn, Marieke?
Dat is inmiddels bijna 6 jaar geleden.
En hoe oud waren de kinderen toen? Nou ja, kunnen de rekensom wel maken?
Ik was 8 en mijn broertje was 6 dan.
Hoe heb jij aan je kinderen verteld dat jij en je partner zouden gaan scheiden?
Nou ja, dat vonden we een heel moeilijk moment, weet ik nog. We hadden het er al wel met elkaar over gehad natuurlijk. En toen we eenmaal echt zeker wisten, dit is echt wat we gaan doen, hebben we bedacht, we willen ze dat graag samen vertellen. En ik weet nog heel goed hoe dat ging. Weet jij het ook nog?
Ja.
Ja, want we hebben op een gegeven moment tegen ze gezegd, we willen jullie iets vertellen, kom even op de bank zitten. En ik weet nog dat een van jullie zei van, ja, maar ik wil met een vriendje afspreken en dat kan nu niet. En dat we echt zo zeiden, ja, maar we moeten even met jullie praten. En toen zijn we de boodschap gaan brengen. En dat was wel best een emotioneel moment, weet ik nog.
Hoe reageerden de kinderen daarop?
Ik reageerde er... Ik denk wel een beetje emotioneel op, maar toen besefte ik het denk ik nog niet heel goed. En ben ik later gewoon nog aan afspreken met het vriendje. Maar later ben ik denk ik wel dringend wel met me door, denk ik. Dat ze gingen scheiden. Ik hoorde wel als ik in bed lag soms discussies beneden dan. Want ik sliep recht boven de woonkamer. En het was anders, het voelde iets anders dan eerst, zeg maar.
En jouw jongste zoon?
Ja, die reageerde wat anders. Tel, die was emotioneler. Die moest een beetje huilen. En mijn jongste zoon, die moest een beetje lachen. En dat was echt, denk ik, van het ongemak. Dat hij niet goed wist hoe hij moest reageren. Ik zag ook wel dat zijn ogen wat natter werden. Maar die kon het nog niet zo heel goed toelaten, denk ik. En het was ook een vrij kort moment, want ik weet nog dat ik dacht van, nou moeten we even met elkaar dit moment doorleven en misschien kunnen we elkaar even knuffelen of dat samen doen. Maar ja, mijn jongste zoon die was al vrij snel, die wilde weer gaan spelen en jij wilde graag met je vriendje afspreken. Dus dat was het dan. Ja, dat voelde voor mij best wel een beetje onvoldoenend. Ook al weet je ook dat er geen beste manier is om zoiets te doen. En je weet ook niet hoe je kinderen gaan reageren. Dus ja, ik wilde het ook niet forceren of ze iets opleggen. Dus dat, zo liep dat.
En was de manier van het brengen, was dat wel zoals je het had willen brengen?
Ja, want daar heb ik van tevoren ook echt wel goed over nagedacht. Hoe gaan we dit zeggen? We wilden ook duidelijk de boodschap geven dat het niet aan de kinderen lag. Dat het niks met hun te maken had. En dat we altijd hun papa en mama zouden blijven. Dat we altijd van ze zouden blijven houden. Dat we zo goed mogelijk afspraken wilden gaan maken. En dat er dingen zouden gaan veranderen. Maar dat we zouden proberen dat ze daar zo min mogelijk last van zouden hebben. En ik weet ook nog dat ik de tip had gekregen van iemand om te zeggen van... Geef niet aan, papa en mama houden niet meer van elkaar, maar zijn niet meer verliefd op elkaar. Omdat kinderen anders kunnen denken, maar ze houden niet meer van elkaar. Dan houden ze dan dadelijk ook niet meer van mij. Dus ik had er echt van tevoren goed over nagedacht. Ik had bijna een beetje uit mijn hoofd geleerd hoe ik dat ging brengen.
En wanneer kwam toen wel het besef dat je dacht, oké, ze gaan nu echt uit elkaar?
Toen mama ook daadwerkelijk in het andere huis ging wonen, zeg maar. Dus dat het dat ze apart woonden. Toen besefte ik het wel van dat ze echt gescheiden zijn.
En hoe was dat voor jou?
In het begin moest ik wel wennen. En ja, het was een beetje emotioneel.
Hoe heb jij dat ervaren?
Ja, het is een ontzettend grote stap als je zoveel jaren samen hebt gewoond en een gezin hebt gevormd. En dan ineens, hè, voor mij dan, ik woonde in een ander huis met bijna allemaal nieuwe spullen. Ook een beetje bij elkaar geraapt, want ik had ook niet meteen de financiële middelen om allerlei leuke nieuwe dingen aan te schaffen. Dus ja, ik weet nog dat ik dus heel erg mijn best had gedaan om er een leuke plek van te maken. En dat ik de eerste paar weken dat ik de kinderen had, eigenlijk vooral commentaar kreeg van ze. Ik weet nog dat jij zei dat je hoofdkussen lag niet lekker. En Mees vond zijn kamer niet fijn. En er waren allerlei dingen waren er niet goed. En ik vond het echt lastig hoe ik daarop moest reageren. Omdat ik eigenlijk dacht, ja, maar hallo. Ik heb echt heel hard mijn best gedaan voor jullie om er iets leuks van te maken. Maar ik snapte aan de andere kant ook wel, ja, zij hebben hier natuurlijk niet om gevraagd. Zij worden ook maar gewoon in deze situatie gegooid. Dus laat ik maar proberen om ze, ja, ook hun frustratie en emotie daarover te laten uiten. En mezelf af en toe een beetje aan de kant te zetten. Maar het was wel echt een hele intensieve tijd, weet ik nog. Ja, je bent gewoon ook heel erg met jezelf bezig en met je eigen emoties. Maar de kinderen hebben die net zo goed ook. Dus af en toe moet je echt jezelf aan de kant zetten en proberen voor de kinderen er het beste van te maken. Maar ja, het is gewoon een grote overgang. Wij hebben week op, week af. Dus ja. En als ze dan bij mij waren, misten ze hun vader. En andersom. Dus dan moet je dan ook, ja, dan moet je ook toeverhouden. Hoe ga je daarmee om? En gelukkig hebben mijn ex en ik wel nog een goede band. Dat is ook eigenlijk vanaf begin af aan zo geweest. Dus dat scheelt denk ik ook wel heel veel. Maar dan nog, ja, blijft het gewoon een moeilijke situatie.
Is dat ook te verklaren, zeg maar, waarom je dan een beetje zo reageerde als zijnde dat je kamer niet was wat je had gehoopt?
Nee, ik denk dat dat er wel mee te maken had. Gewoon, het was niet mijn keus en dan moet je aanpassen aan een nieuwe omgeving, denk ik. En dat duurt eventjes voordat je daaraan gewend bent. Maar uiteindelijk dan komt dat wel goed allemaal.
En die andere omgeving, was dat dan ook verder weg van je vriendjes en van school en dat soort dingen? Moest dat ook veranderen?
Nee, het was gelukkig in hetzelfde dorp gewoon. En ik denk dat er tussen mijn vaders huis en mijn moeders huis 500 meter zat. Dus dat was heel weinig. Ik kon gewoon met mijn oude vrienden omgaan en naar school gaan en naar mijn voetbalclub en zo. Dus ik moest daar niet in veranderen.
Ik neem aan, Marieke, dat dat een hele bewuste keuze was.
Ja, ja, daar heb ik heel hard mijn best voor gedaan, ook heel lang naar gezocht. Dus wij hebben ook nadat we hadden besloten om te gaan scheiden nog best een tijd in hetzelfde huis gewoond. Omdat ik het echt heel belangrijk vond om in de buurt te blijven. Ik wilde per se in hetzelfde dorp. Nou ja, gelukkig is dat uiteindelijk ook gelukt. Maar dan nog, ik weet nog dat Mees wel eens zei van dat het zo ver fietsen was naar school. Het was dan echt 3 minuten langer. Maar voor hem was dat dan toch al een heel ding. Dus ja, ja, kun je nagaan hoe dat dan voor kinderen is als ze echt naar een hele, echt een ander dorp of echt veel verder weg zitten. En in het begin vergaten we ook allemaal spullen mee te geven. En dan lagen je scheenbeschermers weer bij papa of dan lag er weer een knuffel nog bij mij. En nou, dat was dan op zich heel fijn dat we dicht bij elkaar zaten, want dan fietste je gewoon eventjes op en neer. Maar dat had echt even tijd nodig om daar een nieuw ritme in te vinden.
En wanneer zat dat ritme er dan in? Hoe lang heeft dat geduurd voordat jullie allemaal een beetje gewend waren?
Nou, ik zou wel willen zeggen minimaal een half jaar. Vanaf dat ik verhuisd ben. Maar daarvoor zit dan ook al een stuk aan wennen dat je gaat scheiden. En dat we, hè, in huis gingen we bijvoorbeeld apart slapen en zo. Daar begon het natuurlijk al mee. Maar voordat ook echt de emoties allemaal eromheen een beetje meer tot rust kwamen, kan ik wel zeggen dat het eigenlijk voor mij bijna 2 jaar heeft geduurd.
Nou, 2 jaar vind ik wel heel lang, denk ik. Ik denk niet dat het voor mij 2 jaar zo heeft gevoeld. Maar het heeft zeker wel een half jaar geduurd, denk ik, voordat, misschien wel een jaar, voordat ik er ook een beetje in mee kon gaan en zo.
Hoe vond je het om week op week af de ene keer bij je moeder en de andere keer bij je vader te zijn?
ja, dat was denk ik het grootste gedeelte om te wennen. Omdat je, als je bij je moeder bent, mis je je vader. En als je bij je vader bent, mis je je moeder. Dus dat was het grootste gedeelte om te wennen, denk ik. En ook telkens die spullen mee naar papa en mama nemen. Dat vergaten we inderdaad veel. Dus dan maar gelukkig woonden we dus dicht bij elkaar. Dan konden we makkelijk heen en weer fietsen. Maar het was wel, dat was denk ik het grootste gedeelte waar ik aan moest wennen om apart te wonen om de week.
En als je had mogen kiezen, wat was dan de beste vorm geweest? En dan bedoel ik met je vader en je moeder zien.
Ik vind dit denk ik hoe het nu is, dus om de week het fijnst. Want dat is gewoon eerlijk verdeeld en het is gewoon makkelijk te onthouden en niet zo verwarrend van op woensdag en dan zaterdag wisselen of zo. Dus ik vind vrijdag op vrijdag vind ik fijn.
Zijn er dingen die jij misschien anders had willen doen?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik had natuurlijk het liefst gewoon gewild dat mijn huwelijk intact was gebleven. Dat ons dat samen was gelukt om dat goed te houden. Ik ben zelf ook een kind van gescheiden ouders en ik had me altijd voorgenomen, dat gaat mij niet overkomen. Nou ja, helaas toch wel. Ik denk al met al dat we, dus ik en mijn ex, het eigenlijk heel goed hebben aangepakt samen. En steeds de kinderen op de eerste plek hebben geprobeerd te zetten. Echt vanuit hun perspectief te bedenken van wat gaan we doen met, nou, bijvoorbeeld verjaardagen vieren. We vieren nog steeds de verjaardagen van de kinderen gezamenlijk met allebei onze families en zo erbij. Omdat jullie dat ook fijn vinden, hè, om dat op die manier te doen. En wij kunnen dat op die manier ook goed. Ik weet wel dat ik vind een week de kinderen alleen hebben best wel pittig. Een hele week achter elkaar en ook nog met werken erbij. Dus ik heb wel eens voorgesteld, zullen we 3 om 4 dagen doen? Maar dat, ja, daar hebben Tijl en Mees allebei van aangegeven dat ze dat niet prettig vinden. Vinden ze te veel wisselingen. En daarom hebben we dat ook niet gedaan. Doen we dat nu nog steeds niet.
Praten jullie veel over de scheiding thuis?
Nee, eigenlijk niet zo. Nee. Ik heb misschien ook jongens die gewoon niet zo heel breed van stof zijn of zo. Ik weet het niet. Ik heb wel geprobeerd om regelmatig het balletje op te gooien. Van, hoe vinden jullie het nou zo week op week af? Of hoe vinden jullie het nou in het nieuwe huis? Maar daar werd eigenlijk al vrij snel, kreeg ik dan het antwoord, ja, wel prima, het was wel even wennen, maar nu is het wel goed.
Had jij daar dan ook geen behoefte aan, Tijl? Of waren het lastige vragen misschien?
In het begin van de scheiding had ik het emotioneel wel moeilijk, zeg maar. En had ik ook therapie bij een psycholoog. En daar had ik het vooral over. En dat heeft me wel geholpen. En dan had ik er niet zoveel zin om thuis over te praten, denk ik.
En wat was de reden dat je hem naar een psycholoog hebt gestuurd?
Ja, omdat hij dingen aangaf dat hij gewoon niet lekker in zijn vel zat. Dat hij bepaalde gedachten had die hij niet uit zijn hoofd kreeg. Nou ja, je sliep, je had moeite met inslapen. Ik zag gewoon dat hij niet lekker in zijn vel zat en dat hij ermee aan het worstelen was. En toen hebben we op een gegeven moment voorgesteld van, het lijkt het je fijn om daar met iemand, los van papa of mama, eens over te praten of een beetje spelende wijs, een beetje mee aan de slag te gaan. En dan gaf je toen aan dat je dat graag wilde, dus dat hebben we toen geregeld. En uiteindelijk heb je niet eens zo heel veel gesprekken gehad. Maar volgens mij waren het er maar 6 of 8 of zo uiteindelijk. En toen was hij ook echt zichtbaar opgeklaard. Ik merkte ook echt, het was ook genormaliseerd met name volgens mij, dat die therapeut of die vrouw ook tegen jou had gezegd van, wat je voelt is allemaal heel normaal en dat mag ook en dat is helemaal niet erg en dat wordt vanzelf weer minder. En volgens mij heeft het jou toen heel erg geholpen om dat te horen, Tijl. Dat je dacht van, oh ja, oké, het is even nu heel moeilijk, maar het is normaal dat ik dit voel en ik kom hier doorheen. Dus ook een beetje dat vertrouwen misschien krijgen.
Heb je zelf hulp gehad bij het scheiden aan zich?
Bij het scheiden zelf niet, maar na de scheiding heb ik zelf ook hulp gezocht bij een therapeut of een coach om met gesprekken toch de dingen door te spreken of waar ik tegenaan liep. Of een beetje extra ondersteuning. En dat heeft mij ook wel heel erg geholpen.
Tijl, ben jij wel eens bang dat je een van je ouders verdrietig maakt als je het over gevoelens van de scheiding hebt?
Ja, denk ik wel een beetje. Want, nou, ik zou even een voorbeeld geven. mama is nu misschien van plan om te gaan samenwonen met dan mijn, haar vriend en die twee kinderen. En ik vind dat moeilijk, omdat ik dan bang ben dat ik dan mijn vader daar een pijn doe.
En waarom doe jij hem daar dan pijn mee?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet echt. Ik denk omdat mijn vader dat denk ik ook gewoon lastig vindt, omdat dan een andere man is ook die evenveel mij ziet dan als mijn vader zelf.
En jouw vader heeft geen nieuwe partner?
Jawel, die heeft ook een vriendin, maar die wonen niet samen.
En heb je dit al wel eens besproken met een van je ouders?
Ja, met mijn moeder afgelopen week nog. Dus.
En hoe voelde dat voor jou toen hij dit aangaf? Wel heel knap trouwens dat je dit aangaf.
Ja, nou, ik ben ten eerste heel blij dat hij het eerlijk zegt en eerlijk durft te zeggen. Nou ja, mijn eerste reactie was eigenlijk meteen, oké, dan ga ik niet samenwonen. Omdat ik dan toch denk, het is mijn kind en die is het allerbelangrijkste voor mij. Die blijft altijd met stip op één staan. Dus als ik zie dat hij dat heel moeilijk vindt, dan is voor mij de lol er al bijna af. Dat is de eerste reactie. Daarna komt dan wel dat ik denk, ja, maar ja, ik ben zelf ook iemand en ik heb ook wensen en verlangens. En mij lijkt het aan de ene kant wel heel fijn om samen te gaan wonen. Aan de andere kant zie ik ook wel hoe ingewikkeld het kan zijn met een samengesteld gezin en alle kinderen bij elkaar. En ja, dan kom ik weer op het punt. Ik denk, ja, de kinderen hebben hier niet om gevraagd. Dus in hoeverre moet je ze dan dwingen, hè, om in zo'n nieuwe situatie te komen? Dus ja, dit is nog een beetje, het is een heel actueel punt, zoals Tel net aangaf. Dit is recent hebben we hier gedachten over. Dus ik weet nog niet hoe dit verder gaat of wat ik daar verder in wil. Maar dat zijn wel allemaal hele lastige dingen die erbij komen kijken.
Had je dat gevoel ook toen je vader een relatie kreeg? Hij woont niet samen, zei je, maar had je dat gevoel ook richting je moeder?
Ik denk het niet eigenlijk, want mijn moeder had toen ook al een vriend. En ik denk dat het, ja, mijn moeder was toen ook al gelukkig, denk ik. En mijn vader was ook gelukkig en dat vind ik wel fijn om te zien dat mijn ouders gelukkig zijn.
Wat vind jij als zoon eigenlijk het meest lastige aan deze gehele situatie?
Ja, ik denk dan toch nog steeds wel het om de week zien. Want voor de rest, de situatie eromheen ben ik nu al aan gewend.
En de nieuwe situatie als in nieuwe vriendin voor je vader, nieuwe vriend voor je moeder, komen nog andere kinderen bij. Hoe vind je die situatie dan?
Dat was in het begin, vond ik het moeilijk om bijvoorbeeld de vriend van mijn moeder te zien. Voor de eerste keer. En die dochters daarvan. Maar die ken ik nu ook al wel 2-3 jaar of zo. En we gaan bijna elk jaar op vakantie met ze. Dus ik weet, in die situatie heb ik ook wel aangewend geraakt. Maar dat vond ik in het begin wel moeilijk om dat allemaal in mijn leven te krijgen of zo.
En zitten er ook positieve dingen aan de scheiding?
Ja, ik denk het wel eigenlijk. Je gaat bijvoorbeeld meerdere keren op vakantie, in de zomervakantie of andere vakanties. Dus dat is denk ik wel een voordeel.
Maar zoals afgelopen jaar zaten er maar een paar dagen tussen, toch? Was je net terug van vakantie met mij en dan ging je meteen door met papa. En ik weet nog wel dat je toen zei van, nou, ik heb eigenlijk niet de behoefte om nu meteen weer op vakantie te gaan.
Nee, maar dat is uiteindelijk wel goed gekomen.
Ja, precies.
Zie jij positieve dingen aan de scheiding?
Nou ja, waar ik heel, heel blij mee ben, is dat mijn ex en ik nog goed contact hebben. En hè, natuurlijk zitten daar ook nog wel eens wat lastige dingetjes. Maar over het algemeen kunnen wij heel goed met elkaar afstemmen en afspraken maken. Dus dat vind ik heel positief. Nou ja, en heel eerlijk denk ik dat er verder niet zo heel veel positieve kanten aan een scheiding zitten. Ja. Ik weet niet, ik denk dat het nog steeds het fijnste is als je gezin gewoon bij elkaar is. Omdat je gewoon als ouders lekker samen met je kinderen bent. En ja, want dat voel ik nu heel erg. We hebben dan een soort van samengesteld gezin. Hè? We wonen dus nog niet samen, maar in de weekenden zien we elkaar wel regelmatig. En dan doen we dingen met elkaar. We gaan samen op vakantie. Maar die vanzelfsprekendheid van je eigen gezin, die is weg. En die komt ook echt nooit meer terug. Want mijn vriend wordt nooit de vader van mijn kinderen. En ik nooit de moeder van zijn kinderen. En het blijft altijd ja, toch wel zoeken of afstemmen van wat is precies mijn rol? Welke positie pak ik? Spreek je het kind van de ander wel of niet aan? Als je eigen kind aangeeft iets niet te willen, hoe ga je daar dan mee om? Dus dat, er komt een heleboel lastig gedoe bij. Dus vandaar dat ik eigenlijk niet echt iets positiefs aan de scheiding kan...
Het blijft altijd een puzzel.
Ja.
En word je nu nog geholpen met die puzzel?
Nee, dat niet. Ik heb wel een aantal vriendinnen ook die gescheiden zijn. En het is wel heel vaak onderwerp van gesprek. Van, goh, hoe doen jullie dat eigenlijk op zo'n manier? Of hoe vinden jouw kinderen dit of dat? Dus we delen dat wel met elkaar. En soms doe ik ook nog wel goede inzichten op. Ik denk, oh ja, zo kun je er ook naar kijken. Of dat is ook een manier van reageren. En dat is voor mij ook nu voldoende.
En heb jij nog steun aan vrienden, school, om met jou over te praten?
Als ik erover zou willen praten, dan kan ik wel gewoon bij school of mijn mentor bijvoorbeeld, of vrienden, mijn gevoel kwijt. Maar ik heb niet per se de behoefte nog meer eraan om erover te praten.
Wat zou jouw tip zijn voor andere kinderen of ouders?
Ja, als je mentaal je niet fijn of sterk voelt of je piekert heel veel, dan zou ik een therapeut aanbevelen, want dat heeft mij wel heel erg geholpen, moet ik zeggen.
Mijn advies zou zijn, ook praat erover. Of dat nou met een therapeut is of met vrienden of familie. Maar blijf in ieder geval niet, hou het niet allemaal binnen. En ja, spreek ook gewoon uit waar je mee zit, wat je emoties zijn. En ik denk dat het de belangrijkste tip voor ouders is. Ja, probeer gedoe en strijd echt zoveel mogelijk bij de kinderen weg te houden. En praat nooit negatief over de andere ouder tegen je kind. Want, ik zei net al, mijn ouders zijn gescheiden. Mijn ouders praten niet zo heel vriendelijk over elkaar tegen mij. En ik heb daar echt heel erg last van gehad als kind. Dus ik weet uit ervaring hoe het is. Ik zie het in mijn werk. Dus ik denk dat dat wel een van de allerbelangrijkste dingen is. Dat je zorgt dat je kinderen van allebei de ouders kunnen blijven houden, zeg maar. Ondanks dat je uit elkaar bent.
Je haalt nu iets aan wat je zelf hebt meegemaakt. Heb jij nu dingen meegenomen in jouw eigen scheiding van de scheiding van jouw ouders? Of misschien dat je dingen hebt gedaan precies andersom?
Ja, ik denk vooral dat. We hebben altijd heel erg opgelet om niks, hun vader niet in diskrediet te brengen. Ook al had ik soms echt best wel wat lastige emoties, ook richting hem. Dat wilde ik niet tegen mijn kinderen op die manier uiten. Mijn vader is ook ver weg gaan wonen na de scheiding, waardoor ik hem alleen nog maar om het weekend zag. Dat heeft onze band niet echt versterkt. Dus dat wilde ik ook absoluut niet voor mijn eigen kinderen. Dus het was wel duidelijk dat wij gewoon bij elkaar in de buurt wilden blijven wonen. Nou, uiteindelijk heb ik zo hard mijn best gedaan dat het inderdaad 500 meter verderop was. Ja, en ook wel proberen en ik snap dat dat lang niet altijd kan, maar in onze situatie gelukkig wel, de verjaardag samen blijven vieren, dat soort dingen. Weet je, de tradities die er waren, zoveel mogelijk blijven behouden. Ik zou het fijn vinden als Tel straks afstudeert, dat ik daar gewoon naast zijn vader kan zitten en dat wij met z'n tweeën hartstikke trots op hem kunnen zijn. En dat hij gewoon denkt van wat heerlijk dat allebei mijn ouders hier zijn en dat dat gewoon ontspannen loopt.
Dat mijn ouders het best goed hebben gedaan eigenlijk. Zoveel mogelijk ons er buiten hebben gehouden. En dat vind ik wel fijn.
Valérie Ritchie is opvoedcoach, psycholoog, trainer en moeder van 3 kinderen. In haar praktijk helpt ze ouders om opvoeden makkelijker en leuker te maken. Door 1-op-1 begeleiding en met cursussen. Ze heeft onderzoek gedaan naar mediaopvoeding en maakt onderdeel uit van het expertteam van Ouders van Nu.
Valérie, welkom. We zitten hier aan jouw keukentafel om te praten over echtscheiding. We hebben een gezinsopname gehad met moeder en zoon. En wat viel jou op aan deze gezinsopname?
Ja, dit is een echtscheiding is nooit een fijne situatie. En het viel me op dat in deze situatie dit gezin dit wel heel bewust heeft aangepakt. Waar ze heel goed na hebben gedacht om de belangen van de kinderen in het oog te houden. Het lukt hen om goed contact te houden met elkaar. Moeder heeft goed nagedacht over hoe ze de boodschap gingen vertellen aan de kinderen. Ze heeft haar best gedaan om haar nieuwe huis ook echt een fijne plek te maken. Dus dit is een heel bewust proces geweest. En dat voel je, dat merk je in hoe Tel erover praat, in de beleving, in de verbinding die ze met elkaar hebben.
Eigenlijk een ideaal plaatje van hoe het, nou ja, bijna ideaal plaatje van hoe het mooi zou zijn als het zo zou werken.
Ja,
alleen
ja.
Dat ja. Is natuurlijk niet bij veel gezinnen het geval.
Absoluut niet. Nee, het gaat meestal, denk ik. In meerdere gevallen gaat het anders dan dat het op deze manier gaat. En dan, ja, weet je, het leven van kinderen staat sowieso op z'n kop als dit gebeurt. En als ouders dan daar ook niet goed met elkaar op één lijn liggen, dan kan dat heel, heel heftig en verdrietig en ingewikkeld en ook wel schadelijk voor kinderen zijn.
Ja, wat zie je dan vaak gebeuren op zo'n moment?
Ja, dat er geen ruimte is voor de emoties van de kinderen. Dat ze zich schuldig gaan voelen naar ouders toe. Dat ze in loyaliteitsconflict raken. En tegelijkertijd met hun eigen emoties constant rondlopen. Met als gevolg dat geuit wordt in gedrag, lastig gedrag. Of zich helemaal terugtrekken en in zichzelf keren. Nou ja, dat zijn wel verdrietige verhalen.
Wat zou je daarin adviseren aan ouders?
Blijf ruimte geven voor de gevoelens van je kind. Praat met ze, erken hun gevoelens. Benoem dat het normaal is dat ze zich boos voelen. Geef je kind ook tijd om te rouwen. Want het is een rouwproces waar kinderen doorheen gaan. En ouders ook, dus dat is vaak zo lastig voor ouders om dat ze met hun eigen emoties en verdriet zitten ook er voor hun kind moeten zijn. En dit is een situatie waarbij je bijna soms eventjes je eigen gevoel dus even op de tweede plaats moet zetten om als eerste ruimte te geven voor je kind. Dit is iets waar je kind in belandt, waar ze geen controle over hebben, ze niet voor gevraagd hebben, ze vaak ook niet helemaal begrijpen en ze wel mee moeten dealen. Hun leven wordt op z'n kop gezet als twee ouders uit elkaar gaan.
We horen ook dat de verwerkingstijd bij moeder Marieke en zoon Tel anders ligt. De moeder geeft aan langer nodig te hebben voor het verwerken van deze periode. Ook reageerden Tel en zijn broertje anders op het moment van vertellen. Is het iets wat veel kinderen hebben?
Ja, eigenlijk ervaren kinderen zo'n heftige levensgebeurtenis heel erg op hun eigen manier. Verwerken dat met eigen emoties op hun eigen tempo. Daar is weinig specifieks qua richtlijn aan te geven. Je ziet alleen wel vaak dat ze bepaalde fases doorlopen. Eerst een soort ontkenningsfase. Dat hoor je ook Tel, die vrij snel schakelt. Dus dan dringt het nog niet helemaal door. En hij noemt ook, het ging pas doordringen toen zijn moeder ergens anders ging wonen. Dus die ontkenningsfase kan best een tijdje duren. Dan komt de boosheidsfase. Het is onrechtvaardig. Een schuld proberen te geven. Of aan papa, of aan mama, of aan zichzelf ook. Heftige emoties. Dat hoort er dus ook allemaal bij. En dan zie je vaak dat ze in een soort onderhandelfase komen. Dat is heel mooi. Kinderen hebben een soort oplossingsgerichtheid. Die willen gaan proberen te kijken of ze het nog kunnen oplossen. Er blijft dus vaak toch een stukje hoop nog zitten van misschien komt het wel goed. En hierin is het ook belangrijk dat ouders eerlijk naar hun kind blijven van nee, het is klaar, het komt niet goed. Dat kinderen wel die duidelijkheid krijgen. En dan krijg je een beetje de overgavefase, een stukje verdriet, machteloosheid. En je kind gaat beseffen van er is inderdaad niks aan te doen. En dan komt het stukje acceptatie, weer vooruitgaan, plannen maken en ja, zien het is zoals het is.
Je ziet bij Tel en Marieke dat zij de verjaardag op een bepaalde manier vieren. He, ze wonen dicht bij elkaar, ze hebben een goede band met elkaar. He. Wat zou je adviseren als dat dus niet mogelijk is? He? Kan er op andere manieren rekening gehouden worden met zulke situaties?
Ja. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat er een goed ouderschapsplan is. Duidelijke afspraken. Duidelijkheid voor een kind, wat wel en niet verwacht kan worden. En als dat lastig is voor ouders om met elkaar uit te komen, dan kan daar ook altijd een mediator bij gehaald worden om in te helpen. Want uiteindelijk moet je als ouders toch blijven samenwerken als je kinderen hebt. Je blijft met elkaar te maken te hebben. Denk ook, ik wil ouders aanmoedigen om hun kind tijd te gunnen met die andere ouder. Een kind heeft zijn vader en zijn moeder of heeft twee ouders nodig.
Zijn moeder en zijn moeder.
Precies.
Vader, ja. En vader.
Ja. Ja, een kind heeft twee ouders nodig. Dus gun ook je kind die tijd met de andere ouder. En het is zo belangrijk dat ouders respectvol blijven naar elkaar. Ga niet over de andere ouder negatief praten naar je kind. Daar kunnen ze niks mee. Gaan ze alleen maar in een loyaliteitsconflict raken. En dat maakt het zoveel ingewikkelder voor ze. Dus probeer direct in contact te blijven met je ex-partner. Maak goede afspraken. Blijf respectvol. En zorg dat je kinderen heel duidelijk maakt dat het niet hun schuld is dat jullie uit elkaar zijn gegaan. Want dat is wat je vaak wel bij kinderen terugziet. Dat ze gaan denken dat het is mijn schuld. Ik heb dingen verkeerd gedaan. Daardoor gaan mijn ouders uit elkaar.
Tel gaf aan dat hij heel stoer naar de psycholoog was geweest. Zie je dat ook gebeuren? Of kan je dat aanraden? Of juist niet? Of wat is jouw advies daarin?
Ik denk als je ziet dat je kind inderdaad zo die heftige emoties heeft of helemaal dichtslaat, dat het heel goed is om externe hulp in te roepen. En ik moedig ouders aan om veel met hun kind erover te praten. Kinderen ruimte te geven om met andere dierbaren erover te praten. En als dat niet voldoende is, ja, dan is soms hulp met een psycholoog ook nodig. Er zijn ook organisaties die buddies aanbieden voor kinderen van gescheiden ouders. Zodat een kind met iemand anders kan praten die ook dat soort ervaringen heeft. Dat kan ook heel helpend zijn.
Heb je verder nog tips tot slot?
Ja, probeer in verbinding met je kind te blijven in zo'n lastig proces. Dat is echt zo belangrijk. Ben er voor je kind. Geef ze steun. Blijf in verbinding.
Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Gezonde Podcast van GGD Gelderland-Zuid. Wil je meer horen? Luister dan ook naar onze andere afleveringen van seizoen 1 en 2 over bijvoorbeeld prestatiedrang en sociale druk of zelfvertrouwen. Graag tot dan!